Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dost en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman. Het zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is zijn vijfde. Het is de grote Bas Dost show vanavond hier op Woudestein.
Burak Yılmaz. Burak de goal. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
Dames, heren, kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot podcast. We gaan jullie vandaag meenemen door alles van speelronde 24, grote spelers, hete kolen. En dat kan ik niet in mijn eentje natuurlijk. Dat doe ik samen met Wouter.
Yes, dankjewel Nicky.
Hoe gaat ie?
Ja, prima eigenlijk.
Lekker man. Wat? Het was een beetje een raar weekend, of niet?
Het was zeker een raar weekend. Het was echt even nadenken van wat gaan we als eerste bespreken. Want ja, de topduels, weinig spektakel. De iets kleinere duels, veel spektakel. Maar ook in die topduels gebeuren er wel dingen die absoluut de moeite waard zijn om te bespreken.
Dus. Dat zeker. We moeten wel even van tevoren zeggen dat we vandaag geen 9 wedstrijden bespreken. Want op het moment van opnemen moet Cambuur Go Ahead nog worden gespeeld. Dus we gaan voor 8 wedstrijden. En daarbij kunnen we de coach van het jaar dus ook niet bespreken. Want dat zou een beetje flauw zijn.
Precies. We kunnen niet de verkeerde week weer naar uit gaan kiezen. Dus daar moeten we nog even geduld mee hebben.
Nee, precies. Laten we gelijk lekker beginnen. Want we beginnen met wat dan blijkbaar de spannendste, leukste wedstrijd van het weekend was.
Nou ja, het meeste belang en het meest opvallende moment van dit weekend kunnen we niet omheen.
Ja,
want jij zat in het stadion, ja. Hoe heb jij het beleefd?
De hele wedstrijd of het moment op zich?
Ja, het moment van Meta natuurlijk.
Nou, ik was een beetje, je ziet wel gebeuren dat hij die bal tegen Jan Baks aanschiet. Maar goed, ja, zoiets gebeurt wel vaker toch?
Maar het publiek reageert er ook op. Je voelt wel wat in het stadion.
Klopt,
toch?
Er begint zo'n opstootje. En dat had Feyenoord ook wel nodig, want dat was een dode wedstrijd. Maar toen die rode kaart werd getrokken, want dat duurde best wel lang voordat. Was het Kamp? Of was Kooi?
Ja.
Voordat hij trok die tweede gele kaart. Maar het duurde best wel lang tot hij de rode kaart trok. Omdat het natuurlijk een beetje een soort opstootje, een pauzetje tussendoor kwam. Dus die rode kaart werd getrokken. Maar ik zat helemaal aan de andere kant van het stadion. Dus ik dacht, heeft er opeens iemand bij zijn nek gepakt? Of een klap uitgedeeld of whatever. Want ik kon me anders niet voorstellen waarom er. Want het leek alsof er direct rood werd getrokken. En toen later kwam ik erachter dat die tweede gele kaart voor die bal wegschieten was. En ik begreep het niet. Ja, weet je, op dat moment denk je van, nou, tegen die man voetballen is lekkerder. Maar toen ik achteraf terugkeek, had ik nou, ja, ik kon ook niet ontsnappen aan het idee dat het niet heel per ongeluk leek.
Nee, maar dat kan. Het is wel irrelevant. Want het is qua regels natuurlijk, is het gewoon echt een absurde beslissing van Kooi. Ja, omdat die bal er niet uit is. Het is niet gefloten. Dus in principe mag je de bal zo hard mogelijk tegen iemand aanschieten wat je wil. Je hebt er niet zoveel aan.
Is dat zo?
Ja.
Ik weet niet. Volgens mij, dat is wel heel vaag. Ik kan me ergens nog een moment, volgens mij is de Engelse competitie erin, waar precies hetzelfde gebeurde. Was volgens mij Oscar, was het geloof ik, bij Chelsea. En die kreeg toen ook geel, dacht ik. Het is wel onsportief.
Nou ja, kijk, je kan de intentie van Meta kun je in dit geval ook niet beoordelen. Zelfs al zou dit expres doen, zeg maar, ja, dan nog kun je er volgens mij geen gele kaart voor geven. Maar ja, je kan ook niet uitsluiten dat het inderdaad gewoon een manier was om die bal buiten de lijnen te krijgen via een tegenstander, wat in principe ook gebeurde. En waarom de assistent ook gewoon een ingooi gaf. Ja, totdat Kooi aan kan rennen met zijn tweede gele kaart ook nog. En ja, die eerste die kreeg Meta ook nog voor tijdrekken. Terwijl ja, oké, ze rekte heel veel tijd. Vooral Frips was heel erg bezig. En op het moment dat Meta die bal een keer wat lang in zijn handen hield bij het ingooien, kreeg hij geel. ja, om dan voor twee van deze momenten eraf gestuurd te worden, is echt bizar, man.
Het is echt heel lullig. En Kooi wilde na de wedstrijd ook niet voor de camera komen.
Nee, hij had wel een reactie gegeven. En eigenlijk een reactie waarin hij eigenlijk aangaf dat hij een soort van wel achter zijn beslissingen stond. Maar ik denk dat hij wel echt een probleem heeft nu ook bij de scheidsrechtersbond als hij hier een tweede gele kaart voor uit gaat delen.
Dus jij denkt dat hij de komende weken geen AX-PSV...
Nee, daar hoef je niet voor uit te gaan. Nee. Ik denk dat het een heel klein wedstrijdje in de KKD gaat worden. En trouwens, ja, om er even op terug te komen op Meta. Je kan bij hem ook niet helemaal uitsluiten dat het gewoon echt als een paas bedoeld was. Want die heeft zo'n slecht seizoen dat dit misschien ook nog wel gewoon een manier was om de bal uit te verdedigen. Ja, het is echt super lullig voor Groningen en voor hem. Ja, omdat hij heeft al zo'n moeilijk seizoen en dan op deze manier vanaf gestuurd worden ze echt heel lullig voor Groningen.
Tuurlijk, jij zegt moeilijk seizoen. Daarentegen was echt geen slechte wedstrijd voor Groningen.
Nee.
Misschien wel een van de betere van het seizoen.
Ja, dat maakt het eigenlijk nog extra lullig, omdat ze ja, op basis van het veldspel en op basis van ja, de manier waarop zij Feyenoord bestreden, hadden ze misschien eigenlijk wel ja, een puntje verdiend, wil ik niet zeggen, want daar zijn de kansenverhoudingen te veel in het voordeel van Feyenoord van.
Ja, nou ja, je kan zeggen kansenverhoudingen, maar bijvoorbeeld die momenten van Manu, dat zijn dan officieel natuurlijk geen schot, geen kansen. Maar dat is gewoon 100% kans als hij die bal, die eerste diepe bal, als hij die niet te ver voor zich uit speelt.
Je staat er reëler in dan aan de slot. Want die heeft het na afloop ook besproken. Toen werd het ook hem gevraagd van die momenten van Manu. En toen zeiden ja, dan moet hij wel eerst die bal goed aangeven. Terwijl het waren toch, ik denk wel 3 of 4 momentjes in één helft van Manu. En het strijdplan van Groningen was er ook op toegeschreven, zeg maar, dat hij denk ik in die positie moest komen. En dat deden ze goed.
Ja, zeker. En we hebben Geertruiden heel veel beweren ook de afgelopen weken. Maar ik denk dat hij het niet één keer zo moeilijk heeft gehad als gisteren.
Nou, dat zeg je waarschijnlijk wel goed, ja. Ja, en ze hebben sowieso wel een beetje moeite hoor met ballen die achter de verdediging worden gelegd. Dat is niet nieuw. Ze hadden daar vorige week in de slotfase tegen Fortuna hadden ze daar ook wat moeite mee. Dat Trauner en Hansko een paar keer werden geklopt door Yilmaz. En elke keer is eigenlijk de Welleroyter degene die de situatie redt. En
hij kiept echt goed.
Ja, volgens mij zijn we, of in ieder geval een aantal bij ons ook kritisch geweest op Welleroyter de laatste weken. Alleen zijn stijl van keeper past heel goed bij wat Feyenoord nu doet. Ja. En de uitvoering gisteren was ook perfect.
Hij was echt een moment of 5, 6 was hij echt goed bij de les. En dan redde die Feyenoord echt mee. Even naar die, zoals ESPN het noemde, de Arne slotfase.
Ja.
Is het nog toeval?
Nee, ja, dat kun je eigenlijk niet meer zeggen. Want het is niet zo vaak gebeurd. Ga jij er ook stiekem in het stadion vanuit dat hij nog gaat vallen? Of werkt het niet zo?
Nou, ik had het volgens mij tegen PSV ook hetzelfde. Toen had Boelhouder van ze ook een moment. En nu had hij ook die kopbal op de lat en Jiménez die hem overkopt. En toen dacht ik, ja, dit was een beetje, nu is het klaar. En de hele wedstrijd zag het er al niet naar uit. Want zelfs met 10 man kreeg Groningen nog steeds best wel druk op Feyenoord. En konden ze nog steeds de opbouw verstoren. En kwam Feyenoord eigenlijk amper aan kansen. En dan is het zo'n curieuze goal. Het is natuurlijk niet echt een curieuze goal. Maar ja, voorzet die er zo in dwarrelt.
Ja. Ja, het was een soort van bewuste. Tenminste, zo legde Idrissi natuurlijk zelf ook uit. Dat je altijd probeert die bal bij de tweede paal te leggen. En dan binnen de palen, zodat als niemand me raakt, dat die binnenvalt. En er zat ook een fantastische krul in die bal. Ja. Als je dat shot zag van achter de goal, was echt geweldig om te zien hoe er een draai in die bal zat. Ja, je kan het ook niet helemaal loszien van een beetje geluk. Want ja, het is denk ik wel de bedoeling dat iemand die bal moet aanraken.
Ja, 100%. Het is denk ik ook een compliment naar het wisselen van Feyenoord. Als je kijkt wat Feyenoord er allemaal inwisselt. Met Danilo kwam erin, Boujoude kwam erin, Pasha. Die hebben alleen maar aanvallers erin gewisseld. En dan, ja.
Maar het gebeurt wel elke week. Want dus dat is wel iets waar je als coach invloed op uit kan oefenen. Zeker. Dat je daarmee toch een resultaat over de streep trekt. En ik moet wel zeggen dat het laatste half uur, natuurlijk ook mede door die rode kaart, er kwamen wel net even iets meer kansen dan in de eerste helft. Want de eerste helft was eigenlijk niks. Of ja, Jiménez, kopbal. Ja. Dat was het eigenlijk.
Ik hoorde net wel op de radio een heel leuk statistiekje. Als Feyenoord als het laatste kwartier van elke wedstrijd eraf zou worden gehaald, dan had Feyenoord op dit moment 4e gestaan. Ja,
dat is wel vrij een hele mooie.
Dat zegt gewoon echt heel veel. En bij Groningen was het volgens mij andersom. Die hadden 11e of zo gestaan, geloof ik. Die hebben 20 tegengoals gehad in het laatste kwartier.
Ja,
ik vond het natuurlijk echt nergens op.
Ik vond het deze keer vooral, naast het lullig was voor Meta, vond ik het ook heel lullig voor Verrips. Want daar zijn we ook best wel kritisch op geweest. En die heeft ook wat mindere fase gehad dit seizoen. Of eigenlijk het hele seizoen is hij wat minder geweest. Maar die was gisteren echt fantastisch. Of zaterdag. Of ja, dat was gisteren. Was die echt fantastisch. Hij maakte echt een paar hele goede reddingen. Maar ook een paar keer dat hij heel actief van zijn lijn kwam op voorzetten, de onderscheppen. Echt heel goed. Ja, dan is het heel lullig dat hij voor hem, dat hij toch nog binnenvalt.
Ja, is dit dan het geluk van de kampioen?
Ja.
Ja? Ja, 100%. Kan jij er zelfs niet meer onderuit?
Nee, maar ik ben er eigenlijk al sinds november niet meer, of november of december ongeveer niet meer onderuit. Terwijl aan het begin van het seizoen had ik het nooit verwacht dat ze met deze selectie zouden kunnen. Alleen, ja, ik vind ze nu eigenlijk van de drie topclubs, zeker ook als je weer kijkt naar dit weekend. Kijk, aan de bal was het allemaal niet goed. Qua kansen creëren was het niet super. Alleen, zij komen minder in de problemen dan Ajax, dan zeker in dit weekend PSV.
Zeker. En voor Groningen, ondanks dat natuurlijk laatste minuut verliezen, ja, super zuur. Toch misschien wel iets om vorige week 3-0 tegen Excelsior. Nu echt een goede pot op de mat gelegd.
Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ook omdat ze nu hebben laten zien dat ze het zowel tegen een kleine tegenstander, dat ze het spel moeten maken, als tegen een grote tegenstander, dat ze het plan aanpassen en het heel slim doen. Dat ze het, ja, dat ze competitief zijn. En als je ziet hoe dicht het nu bij elkaar staat, dan zijn er nog wel wat mogelijkheden voor Groningen.
Zeker. Van Rotterdam gaan we naar de tweede titelkandidaat van de hele divisie. Natuurlijk nummer 2, Ajax. Net klaar. 1-0 tegen NEC.
Ja.
Ja, dat was ook misschien wel hetzelfde verhaal bijna.
Ja, het was ook niet goed. Het was ja, zeker niet spectaculair om naar te kijken. Het was net iets meer in controle dan PSV. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met Feyenoord, dat ze wel wat kansjes tegenkregen, maar niet echt dat Roelie een hele moeilijke dag had of zo. En ja, ik heb wel een aantal lichtpuntjes gezien. Ik kan er niet zo heel veel noemen. Eén ervan was Berghuis.
Die was de eerste 20 minuten vooral. Leek het wel een speeltuin voor hem. Die deed
dwingend,
echt
man.
Alles goed, deed hij.
Ja, en dat is niet iets wat hij de laatste week ook heeft gedaan. Dus wat dat betreft ja, is dat wel heel positief.
Ja.
Voor zowel Berghuis als voor Ajax. Ja, en het is best opvallend natuurlijk niet dat hij speelde, maar dat Berghuis en Klaassen speelden. En dat Taylor een keer op de bank zat. En ik vond het niet erg om hem een keer daarnaast te zien.
Nou, ik denk ook wel wat jij zegt. Zou het voor Berghuis misschien ook helpen dat die verdedigende zekerheid met Alvarez, die trouwens ook geen geweldige wedstrijd speelde,
nee,
dat het wel hem meer vertrouwen geeft?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat hij net iets vrijer kan spelen in deze rol. Ik denk ook dat hij samenwerken, zeg maar, als je met een soort van 2-10 speelt en 1-6, dus Alvarez, dat je ja, iets meer ruimte heb om die combinatie met Kudus ook op te zoeken. Hij maakt ook heel veel loopjes aan de buitenkant om ruimte te maken voor Kudus. Dat, qua arbeid doet hij dat allemaal hartstikke goed. Terwijl op het moment dat hij een van die 2-6 is en hij moet teruglopen, ja, dat is niet zijn specialiteit. Zag je vorige week tegen Vitesse ook.
Ja, en man of the match. Hij is vaak verguisd, maar hij werd vandaag in de Arena uitgeroepen als man of the match, was Bessie.
Ja, ik vond het best wel... Ja,
man of the match weet ik niet.
Nee, ik moet zeggen dat Broes zat ook in het stadion. Die was wel positief over hem. Vooral in de duels. Dus dat deed hij op zich goed. En hij moest ook af en toe wel in zijn eentje de meubelen redden. Omdat er toch nog qua omschakelmomenten en ja, qua restverdediging was het nog niet altijd op orde. Minder echt als tegen Vitesse, ja, maar wel ja, nog steeds niet super. Je zag ook op bepaalde momenten dat bijvoorbeeld, ja, Wijndal, die dan ja, of niet volle bak terugsprint, had een aantal momenten dat hij er kort op zat en daarmee een counter eruit had. Dat was prima. Maar er waren ook wat momenten waarbij hij echt een beetje de oude Wijndal was. En niet volle bak terugliep. En bij het moment dat die Mata een kans krijgt en Bessie hem afstopt, ja, daar is Wijndal eigenlijk ook heel laks.
Dat was ook een hele... Ik weet
geen
niet
communicatie
wat,
ook, hè?
Wat deed die Mata ook? Ik was echt zo... Want hij verslikt zich helemaal, lijkt het wel.
Ja, het is hij levert best wel veel arbeid, maar het is echt een... Qua technisch vermogen is het al niet heel best, maar vooral qua balans. Hij heeft eigenlijk een veld van 200 bij 150 nodig om een beetje los te komen van een tegenstander. Het is zo log, zo weinig verfijnd,
ja,
dat hij bij elke actie heeft hij echt 15, 20 meter nodig om überhaupt iets te doen. Ja, dat is zelfs in grote ruimtes tegen Ajax is dat gewoon niet goed.
Iemand die wel in de kleine ruimtes aardig kan voetballen en ondanks dat hij vandaag niet mega veel in de bal kwam, heb ik hem toch alweer wat dingen zien doen. Daarna de.
Ja.
Die bal op die Mata was ook prachtig. Maar hij had ook een paar momenten aan de zijlijn waar die dan toch, waar je denkt, hij staat tegen 2-3 man en dan komt hij er toch weer uit.
Ja, daar ken zei ik al met Alvarez inderdaad, dat hij, ja, ook als meerdere spelers druk op hem zetten, dat hij wel de juiste oplossing weet. En ik begreep ook een beetje dat Broes dat ook hoorde in het stadion, zeg maar, dat hij ook wel zijn medespelers aanstuurde in het druk zetten. In de slotfase vond ik ook wel opvallend om te horen. Toen Marquez erin kwam, dat ze met twee mensen voorop gingen spelen, omdat hij degene was die het een beetje neerzette. Dus ja, hij speelt toch wel een belangrijke rol in die ploeg. Niet alleen aan de bal.
Nee, ik moet ook zeggen, als je naar NEC kijkt, vorig jaar speelden ze natuurlijk de eerste van het seizoen tegen Ajax. Soms een 5-0 achter met de rust. Dan is het toch wel een redelijke vooruitgang.
Ja, het is absoluut een vooruitgang. En, ja, ik heb er ergens ook wel van genoten hoe ze het doen. En van het voetballend vermogen. Dat ene balletje van Proper.
Ja.
Over slecht uitspelen trouwens. Want de Mets van, ja, dat is echt een 100% kans.
Neemt die bal veel te ver mee naar de zijkant.
Ja. Dus hij nam hem eigenlijk haast niet eens aan. En dat was eigenlijk het moment geweest. Als je één moment had moeten noemen van NEC. Was dat het moment geweest om Ajax pijn te doen. En dat is nagelaten. Ja, maar ze hebben wel in het algemeen wel redelijk goed gespeeld.
Ja, want daarvoor natuurlijk rust. Tweede helft. Schöne ging eruit. En al best wel snel valt die goal. Beetje curieuze, rare goal. Hij valt er denk ik niet in als hij niet wordt aangeraakt. Dat weet ik wel zeker.
Nee, klopt inderdaad. Ik had volgens mij het Sillissen er ook goed het oog in. Die keepte sowieso een goede wedstrijd.
Ja.
Maar ja, en Van Rooyen laat zich daar aftroeven. Alleen ik denk ook dat hij niet gecoacht wordt. Omdat hij heeft aan de ene kant druk van Bergwijn. Daar loopt hij van weg. En aan de andere kant komt daar iets ineens opduiken. Staat hij tegen twee man, geef je die bal weg. Ja, en dan is het ene moment beslissend voor deze wedstrijd.
Zo, het is goed dat je hem even noemt, Bergwijn. Want die hadden we nog niet gehad. Dan hoop je na de Graafschap dat de ketchupfles open is. Of dat de ban gebroken is.
Nee.
Helemaal niet.
Hij drukte dezelfde ketchupfles weer dicht. Leek het. Nee, hij probeerde heel veel te schieten. Maar ook heel veel vanuit posities waarin er wel verdedigers voor zijn neus stonden.
Ja.
Ja, en dat ene schot wat Sillissen okay pakt. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk zijn handelsmerk. Dat naar binnen komen en schieten. Alleen die schoten zijn nu ook niet zo zuiver dat ze erin vliegen. Dus ja, wat dat betreft was hij even weer terug bij af.
Ja, helemaal. Sowieso de tweede helft van Ajax was redelijk terug bij af. Het was heel pover. Tempo was heel laag. Zonder dat... Ik had NEC een beetje het idee dat zij wachten tot minuut 80, 85. En dan dacht van, dan kunnen we het nog even proberen.
Ja.
Want die leken ze ook niet heel erg aan stalten te maken.
Nee, ik had ook een beetje het idee dat Ajax het een beetje probeerde uit te spelen. Of hinkt op twee gedachten van, moeten we nog voor die 2-0 gaan? Of moeten we het gewoon rustig uitspelen? En zeker dat laatste heb ik ook wel een paar voorbeelden van gezien. Dat ik dacht, misschien vinden ze het ook wel best. Dus ja, dat maakte die tweede helft verschrikkelijk om naar te kijken. Dus het net goed genoeg van Ajax, denk ik.
Ja, en op het einde moet er ook nog verdedigd gewisseld worden. Er komt Grealish nog. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Ik had na die 1-0 best wel het idee die kunnen doordrukken, maar het leek er echt niet in te zitten.
Nee, ik denk dat ze elke wedstrijd die ze winnen en waar ze enigszins meer controle hebben gehad dan tegen Vitesse, dat al bijna pure winst is. Ja, het is wel in de hand is wel heel snel gevuld, maar ja, je verliest in ieder geval geen terrein op Feyenoord. Het is zeker geen makkelijke tegenstander om zo met 5-0 weg te zetten NEC, dus wat dat betreft mogen ze misschien niet eens heel ontevreden zijn.
Ja, we hebben nu voor het eerst dan Taylor op de bank. Nou, niet voor het eerst Taylor op de bank gezien, maar Alvarez, Klaas en Bergers op middenveld.
Mm.
Grealish was natuurlijk van de week, was best wel veel lof over. Denk je dat we hem misschien nog een rol weg is gelegd dat Alvarez ergens anders uit de voeten kan?
Of naast elkaar. Ik hoop eigenlijk wel dat je Grealish meer gaat zien. Want het is wel een speler die zowel voor de verdediging kan spelen als die het spel kan versnellen. Wat Alvarez veel minder heeft. Dus wat dat betreft kijk ik natuurlijk veel liever naar Grealish dan naar Alvarez. Maar het kan ook zijn dat als jij straks zeggen Feyenoord gaat spelen. Of het nou Feyenoord Ajax is of Ajax Feyenoord die al heel snel op het programma staat. Dat je misschien wel een Grealish en Alvarez naast elkaar zou kunnen zien. Zou ik ook wel een interessant experiment vinden.
Zeker voor de restverdediging, want daar wil het nog wel eens...
Dat was nog steeds niet fantastisch. Dus daar valt nog wel wat te verbeteren voor Ajax.
Zeker naar de volgende ploeg of volgende wedstrijd gaan. Ploeg die ook een beetje kwijt is, Twente. Zeker sinds dat Ron Jans heeft aangekondigd dat hij weggaat. Is er volgens mij misschien nog één keer gewonnen of niet eens meer gewonnen. Het was misschien wel de meest spectaculaire wedstrijd van het weekend tegen Heerenveen. Ja, waar moeten we beginnen?
Ja, goede vraag. Denk eigenlijk, dan sla ik wel 4 goals over. Ja, die kunnen we kort benoemen. Maar eigenlijk bij dat moment dat het 3-1 valt, denk je, die wedstrijd is gespeeld.
Mooie goal.
Ja.
Echt een mooie goal. Ik vond sowieso, Flap speelde natuurlijk in een iets andere rol nu. Mm-hmm. Omdat ze met Stijn samen middenveld speelde. Vond hij daar best wel goed deed eigenlijk.
Ja, ze hadden ook ongeveer 28 middenvelders afwezig bij Twente. Dus ze moesten ook wel wat geschoven worden. Maar ja, dit kan hij ook wel. Hij heeft ook wel laten zien. Hij heeft ook wat voetballende vermogen om verschillende rollen in te vullen. Dus dat ging op zich goed. Ik moet wel zeggen dat Twente in het geheel net even wat minder draaide.
Viel toch ook wel weer mee?
Ja. Ze konden ook een beetje gebruik maken natuurlijk van de zwakte bij Heerenveen, omdat beide ploegen hadden heel veel afwezigen. Bij Heerenveen was bijvoorbeeld Haaien was ziek. Van Hooijdonk was er inderdaad niet bij. Keulert speelde niet, was volgens mij ook ziek. Dus ze hadden ook wel wat personele problemen. Bognevic viel ook nog uit. Dus dan heb je als Twente ook wel wat een iets makkelijker tegenstander. En alleen aan inderdaad, Jans was op zich volgens mij ook wel tevreden. Ook omdat hij... wel wist dat door al die wisselingen dat zijn elftal ook wel minder draaide.
Ja, maar ik denk ook dat dit de wedstrijden zijn die Twente eerder in het jaar wel won. Het is ook een beetje het geluk en het ongeluk wat je af en toe een seizoen hebt.
Ja, het is wel een beetje een nachtkaasscenario inderdaad, waar ze voor moeten vrezen. En dan was het juist heel lekker geweest als ze deze over de streep hadden getrokken. En ja, juist pijnlijk dat ze deze 3-1 nog uit, of na de 3-1 nog uit handen geven.
Ja, super pijnlijk. Waar ik vooral even, want ik heb wat keepers gezien en ik ben dan nog wel eens kritisch om keeper.
Mm.
Maar de 3-2 van Ewijk, prachtige actie. Mm. Goed ingeschoten. Mag Oenders dan aanpakken?
Ja, normaal gesproken wel. Ja, het was een beetje een verrassend schot, denk ik, van Ewijk. Die sowieso wel heel bijzonder dat een rechtsback, zeg maar, die loopacties links in de 16 van een tegenstander uitkomt. En dat snelle schieten met links, ik denk dat Oenderstal gewoon verrast heeft. Dat je als keeper wel eens twijfelt, wat moet je met je voet pakken of moet je met je handen pakken. Dus ja, blunder, nee, foutje, misschien wel. En ja, eigenlijk ook de reden, denk ik, dat Heerenveen in de wedstrijd blijft.
Ja.
Want anders lopen ze misschien uit naar 4-5-1 en dan is er ook niet meer de ruimte om die 3-3 binnen te koppen, weer uit een corner.
Het was ook niet alsof Heerenveen nou kans op kans aan een reeg.
Nee.
Ik moet zeggen, Karlsbak vond ik wel voor een debuut, echt debuut, niet slecht.
Ja, is hij je opgevallen?
Nou, niet opgevallen, maar ik heb wel slechtere debutanten gezien. Mm. Maar de bal was wel, ik moet zeggen, Kaip, ik denk een van de kleinste van het veld, aardig ingekopt.
Ja. Ja, en pijnlijk voor, of ja, goed ingekopt vanuit die positie, vanaf de eerste paal. Ja, en heel pijnlijk voor Twente dat er twee keer een tegengoal komt uit de corner. Daar waren ze zelf ook super ontevreden over. Ik moet zeggen dat ik ook een beetje medelijden heb met Prupper. Want die speelde zelf een fantastische wedstrijd. En ja, eigenlijk alles wat er om hem heen staat, dat gaat wel af en toe door een ondergrens heen. Ook Hilgers af en toe. Maar ook de andere spelers in dit geval.
Ja, ik denk dat voor Van Wonderen wel lekker is. Want Heerenveen heeft best wel veel wedstrijden gespeeld. Ook RKC thuis, waar ze eigenlijk een uur de baas waren. Feyenoord thuis hebben ze goed gespeeld. Elke keer geen resultaat of slecht resultaat zelfs. En dan nu eindelijk even een keer dat het even de goede kant. Dus een gelijk spel uit bij Twente is echt niet slecht.
Nee, absoluut niet. Ja, het is een heerlijk resultaat voor Heerenveen. Zeker als je kijkt naar het aantal afwezigen. En dit is misschien net even een kantelpunt dat ze nu wel een punt pakken, waardoor ze in de komende wedstrijden wel resultaten gaan halen. Ja, dan kan het misschien nog best een leuk seizoen worden als je de play-offs meepakt.
De play-offs zou echt een mooi resultaat zijn voor Heerenveen.
Ja, voor Twente is het eigenlijk een soort straf om de play-offs in te gaan. Want die hebben echt gewoon in 3-4 weken hebben ze hun seizoen uit de handen gegeven.
Heb je tot plek 5, is plek 1 tot 4 direct Europees of 5 ook nog?
Nee, ja, als het goed is, vorig jaar was het 1 tot 4. Maar dat hangt natuurlijk ook van de bekerwinnaar af. En die plaatsen, nou, dat zal nu waarschijnlijk weer hetzelfde zijn. Dus dat de eerste 4 plekken vergeven zijn en dat 5 tot en met 8 om play-offs gaan spelen.
En in de play-offs kunnen hele gekke dingen gebeuren.
Ja, dan moet Twente eigenlijk voor vrezen. Want dat is dan in principe het sterkste team in de play-offs. Maar als ze dan ook nog daar het seizoen uit de handen gaan geven, dan wordt het allemaal wel een heel pijnlijk afscheid voor Ron Jans.
Is het nou nu nog een wedstrijd voor elke keer, play-offs? Voor de jaar ook nog?
Poeh, dat weet ik niet. Nou, daar gaan we nog even op zoeken. Daar wil ik nog even niet over nadenken.
Een andere ploeg die wel wil nadenken over de play-offs.
Oh, heel mooi.
RKC Waalwijk.
Oh ja.
Ja, die kunnen dromen over de play-offs.
Ja, vooral dromen, denk ik.
Denk je?
Ja.
Nee.
Nou, op basis van, kijk, van de laatste twee wedstrijden hebben ze wel gewonnen. Maar goed, ja, Fortuna waren wij zelf bij. Dat was geen goede wedstrijd, maar die ze op een bijzondere manier alsnog winnen. Heerenveen was een uur lang geen goede wedstrijd, maar die sleep ze ook nog uit het vuur. Ja, misschien is dat ook wel een kenmerk van de play-off ploeg, maar... Ja, maar tegen PSV hebben ze wel te weinig fases gehad waarin ze echt met PSV mee konden komen. Openingsfase was goed. Laatste half uur was van beide kanten slecht. Dan krijgen RKC nog wel wat kansen. Maar ik denk dat over de hele wedstrijd dat ze PSV niet echt heel erg fantastische partij hebben kunnen bieden.
Nee, ik denk helemaal niet. Ik denk de reden waarom ze het in de eerste 20 minuten... was dat PSV niet echt snapte hoe Bellassani aan het doen was.
Nou, die kun je gewoon vrij laten staan, toch?
Maar zeker Veerman, die was echt alles, die was echt lucht aan het dekken.
Ja, maar het stomme is ook, kijk, ze sluiten ook gewoon niet goed op elkaar aan. En ik zag één moment waarin Veerman echt doordekte op Kramer. Kramer kwam echt in het middenveld. Dat betekent dat degene die achter, of eigenlijk voor Kramer komt, dat die moet worden opgepakt door een van de centrale verdedigers of... andere middenvelden, maar dat gebeurde gewoon niet. Die afstemming bij PSV tussen in ieder geval de centrale verdedigers en het verdedigende middenveld is het hele seizoen niet goed, maar vandaag zeker niet.
Nee, het was helemaal niet goed. Nou moet ik zeggen, dat na die eerste 20 minuten vond ik PSV echt een goede wedstrijd spelen.
Ja, een fase denk ik van...
Het rust wel hoor.
Minuut 15 tot en met, als een beetje minuut 60 maximaal denk ik dat het
oh, ja, vind, misschien, vind ik lang.
Ja, misschien is dat eigenlijk al te lang. Nou goed, laten we zeggen dan het laatste half uur van de eerste helft dat... Ja. goed genoeg was om RKC continu onder druk te houden, om kansen te creëren en om uiteindelijk genoeg te doen om die wedstrijd te winnen. Maar echt goed was het nog steeds niet.
Nee, ik moet zeggen, Vaassen keepte echt. We hebben hem natuurlijk, ja, het is zo'n keeper waar we het vaker over hebben. Maar hij pakte vandaag echt een paar miraculeuze ballen. Vooral die bal van Silva, die rebound. Die vrije trap van Arnold, die zo wel slim genomen was. Want iedereen was nog aan het slapen, behalve Etienne Vaassen. Volgens mij deed Silva niet zoveel verkeerd bij de rebound.
Nee, want het stomme is, kijk, als je het van achter de goal zag, dan was er één kant, zeg maar, waar heel veel ruimte was om hem in te koppelen. Dus dat was heel logisch geweest. Maar ik denk dat Silva juist bewust koos om hem
te kruisen.
Ja, en dat heel knap van Vaassen dat hij dat doorzag. En hij had ook nog één redding bij een bal die van richting werd veranderd, die nog met zijn voet pakte.
Ja, van Bakayoko volgens mij.
Dus die reflexen, die heeft hij wel. Blijft een bijzondere keeper om naar te kijken, maar
bijzondere vogel is volgens mij.
Nou ja, dat ook. En twee keer de hoofdrol in bij PSV RKC. Ja. De eerste wedstrijd was hij ook al, ging ook alles over hem.
Dat was wel een meer controversiële.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Hij zat er op zich goed in. En die tegengoal kon hij niks aan doen.
Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, kijk, we vallen vaak in herhaling. En ja, we kunnen het niet. Ja, we moeten het erover hebben. Xavi Simons was echt weer heel goed.
Hij had weer een paar momenten inderdaad waar hij zijn klasse echt liet zien.
Het moet van hem komen.
Vandaag moest het weer heel erg van hem komen. En dat is eigenlijk een stap terug voor PSV. Want die hebben ook een aantal goede wedstrijden gespeeld waarin hij niet de enige was die goed was. En vandaag was, ja, los van de Jong, zijn maar weinig spelers positief opgevallen. En de Jong valt er nog uit met een blessure.
Ja, lullig. Wat ook lullig is voor PSV is dat volgens mij het PSV de ploeg is in de Eredivisie die de meeste ballen op de lat heeft geschoten. Vandaag waren het er Simons schoot op de lat en Veerman.
El Ghazi schoot sowieso op de lat.
El Ghazi schoot nog een keer de lat. Schoot Veerman niet een keer op de lat?
Oh, die ben ik even kwijt, maar
er is een hoop weer op de lat geschoten. Dus voor PSV wel echt heel ver terugvallen weer. En weet je waar ik me dan heel erg aan kan irriteren? En dat is waar je denk ik aan ziet dat Van Nistelrooy echt nog een beginnende trainer is misschien. In de tweede helft krijgt PSV voetbal niet heel makkelijk meer. Het wordt best wel een fysieke wedstrijd.
Yeah.
Wat heel erg in het voordeel van RKC is.
Simons, die werd ook echt drie keer echt door de lucht. Die werd één keer werd hij gewoon gelanceerd. Maar ja, ik vond het knap dat hij nog op het veld stond. Hij had ook na helft kunnen zeggen van ja, ik heb nu zoveel tik gehad. Ik denk ook wel dat hij fysiek ongemak had. Maar die bleef gelukkig staan.
Gelukkig
maar,
wel.
Maar inderdaad, daar hadden ze wel moeite mee.
Ja, inderdaad, werd een hele fysieke wedstrijd. Dan komt het publiek er ook meer achter. En dan op een gegeven moment komt er een moment aan de rechterkant, denk ik, met Van Aanholt. Waar Van Aanholt helemaal gek wordt op die scheids. Volgens mij maakt hij een overtreding en hij wordt helemaal gek. Dan moet je eigenlijk, ja, dat en een beetje half, nou niet opstootje, maar het publiek wordt natuurlijk een beetje opgejut. En dan zie je Van Nistelrooy net zo hard meegegeven door die scheidsrechter. Dat is wat je juist niet moet doen.
Het is wel een uitzondering bij hem hoor. Want hij is wel van het protesteren, maar meestal wel een beetje in het overleggen met de vierde man en niet het uit zijn stekken gaan. Maar deze keer wel. En dat deed hij aan het begin van zijn carrière ook heel erg. Dus dat had hij eigenlijk een beetje afgeleerd. Maar ik snap wel dat die frustratie naar boven kwam. Want hij moet ook heel veel frustratie hebben gehad over zijn eigen ploeg. Als je ziet, het laatste half uur leek het van beide kanten wel een beetje op papillenvoetbal. Hoe snel het heen en weer ging. Hoeveel fouten er werden gemaakt. Ook hoeveel twijfel er was voor PSV om of die voorsprong te verdedigen of het uit te spelen. Want ze hebben echt wel 5, 6, 7 momenten gehad waarin ze vanuit de tegenaanval, als ze het goed uitspeelden, dat ze makkelijk de 2-3-0 hadden kunnen maken. Ja, dat gebeurt ook elke keer niet. Wat dat betreft was het echt een soort terugval van PSV, kan je dat zo noemen?
Nee, maar het was echt heel matig. Maar kijk, dat is dus, eigenlijk moet Van Nistelrooy toch op zo'n moment Van Aanholt naar zich toe trekken en zeggen, weet je, moet even tempo eruit halen, hou even die bal. Want PSV, wat je zegt, ging net zo hard de bal naar de andere kant toe schieten en dat RKC dat deed. En nou, de laatste 10 minuten was echt schandalig, want PSV heeft wel 5 momenten gewoon 3-4-2 gelopen.
Ja, maar juist omdat je het niet goed uitspeelt, krijgt RKC aan de andere kant ook nog de mogelijkheden om. Ik zat er echt op te wachten hoor.
Waar was er ook op wachten? Ik bedoel, kans van Kramer onder andere. Ja, ik moet zeggen, als je iemand die kans had kunnen geven normaal, dan was het zeker wel Michiel Kramer. En het was niet echt de enige kans. Ik moet zeggen, de laatste 15 minuten was RKC ook wel echt leeg, zag je. Daar kwamen zij er ook niet heel erg meer doorheen.
Maar ze hadden naast Kramer, hadden ze nog één momentje ook dat die bal echt net langs de paal ging. Ja, het had zomaar weer fout kunnen gaan voor PSV.
Volgens mij was er nog een aanval in de een van de laatste minuten ook, maar nog een hakje in de 16 van, ik weet niet of het Ukili was.
Ja,
maar
Ukili. Dat is sowieso Ukili. Ja. daar kunnen we wel van uitgaan.
Ja. En het is wel nog gevaarlijke momenten, maar ik denk zeker een minuut 60 tot 70 waren wel echt de kans. En de grootste was natuurlijk voor Kramer.
Ja.
En PSV heeft eigenlijk niks meer gecreëerd. Volgens mij werd Van Nistelrooy nog één keer helemaal gek op Sangaré. Die nog een bal nonchalant, buitenkant rechts, zo ja. in de voeten van Vaas.
Het lijkt alsof ze het nooit leren, man. Want dit zijn allemaal dezelfde dingen die we dit seizoen een aantal keren hebben benoemd, maar die we onder Smit ook een aantal keren hebben benoemd. Dat was ook een probleem, voorsprongen over de streep trekken. Wedstrijden gewoon op een fatsoenlijke manier uitspelen. En ja, blijkbaar leren ze het nooit of zo.
Nee, want het is natuurlijk, ja, het stom, het gaat nog niet eens om het verdedigen, denk ik. Maar je jut zo'n heel stadion op. En die RKC krijgt er ook weer vertrouwen in. Ik denk dat dat vooral is wat je aanwakkert. En ja, ik denk dat de hele top 4 geen indruk heeft gemaakt. Maar dat PSV dat lastig heeft gehad van iedereen.
Ja, dit was wel de meest waarschijnlijke wedstrijd waarin het fout kan gaan. Omdat zij gewoon ja, heel vaak binnen wedstrijden gewoon ja, tegenstander... Ja, de mogelijkheid geven om, ja, om in de wedstrijd te blijven. En ook gewoon heel veel ruimte weggeven. En dat ja. gebeurde vandaag ook weer.
Nog één dingetje wat ik wilde bespreken. Er was bij mij één iemand die bij PSV echt heel erg uit de toon viel vandaag. Ik weet niet of je dan weet wie ik bedoel.
Oeh, dat moet ik even nadenken. Ja, Bakayoko zou kunnen.
Nee, ik doe...
Vond ik wel minder dan afgelopen. Kijk, ik ben heel enthousiast over hem, maar die vond ik minder.
Ik vond Fabio Silva heel matig.
Ja... Ja,
het is ook niet zijn positie, denk ik. Die
ja, het is wel mij dan minder op. Ja, ik denk wel dat hij het moet kunnen invullen. Maar dat hij dat vandaag inderdaad niet heel goed deed.
Nee. Het overzicht vooral vond ik echt... en hij was echt... Hij was, elk moment was hij eigenlijk ongelukkig. En niks viel zijn kant op. Nee, kans valt dan ook weer net niet binnen. Misschien, ja, hoe raar het ook klinkt... kan een blessure voor de Jong voor hem wel een bevrijding
ja.
zijn.
Ja, wilde ik ook net naartoe. Want ja, als de Jong nog wat langer uit is... wat niet de verwachting is, maar misschien valt het tegen met zijn enkel, dan zou dat eigenlijk wel een soort ja, blessing in disguise kunnen zijn voor Fabio Silva, dat hij wel in de punt kan spelen. Alleen ja, dan moet Elkazi misschien vanaf links gaan spelen, waar ik ook niet super enthousiast over ben. Dus ik weet niet, ik hoop heel erg dat de jongen weer snel fit is voor PSV. Ook omdat hij het vandaag best wel goed invulde. We hebben natuurlijk een tijd gehad waarin hij niet scoorde, waarin hij weinig waarde had voor de ploeg, tenminste op het oog. En nu had hij juist dat hij veel uit de spits wegzakt, dat het die ruimte creëerde voor anderen om daarachter te komen. En bijvoorbeeld die bal die hij doorkopt met de achterkant van zijn hoofd, dat is gewoon echt, dat is heel knap.
Ja, op Simons.
Ja, en ik denk juist dat hij nu een beetje zijn rol heeft gevonden. En 5 minuten later gaat hij door zijn enkel en ligt hij eruit. Ja.
Ja, heel erg treurig. We moeten doorgaan, want de tijd dringt. We gaan van de ene derby naar de volgende derby. We gaan naar Rotterdam, naar Excelsior Sparta.
Welke derby? Ja. Hoezo de ene derby? Dan
RKC Sparta. Of RKC PSV is toch ook een derby?
Ja, dat ligt wel ver uit elkaar.
Ja, maar is wel, ja, in Nederland
het is een Brabantse derby. Maar,
het is een Brabantse derby.
Nou ja, daar kom je net mee weg.
Ik moet ook maar bruggetjes verzinnen.
Ja, dat is waar.
Ik vond
dat is een hele grote brug dit, van normaal waar ik naar
Eindhoven. Er ligt geen brug tussen. Nee, wel, ja. Als je een brug overgaat, kom je in Rotterdam terecht.
Ja, dat is waar. Heel
dus goed, we gaan naar dan een echte derby. Misschien wel de derby met de meeste frictie van Rotterdam, denk ik. Ik denk dat er meer frictie tussen Excelsior Sparta zit dan Feyenoord.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, het is de soort van tussen haakjes kleine derby. Maar het is wel een leuke derby. Tenminste, vandaag in ieder geval. De eerste wedstrijd was het heel gelijkwaardig. Toen had Sparta een beetje geluk dat ze wonnen. Ja, en vandaag eigenlijk... Had in principe ook de kant van Excelsior op kunnen vallen in de eerste helft.
Zeker, dat was ook wel belangrijk, want Excelsior heeft de laatste 6 wedstrijden niet kunnen winnen. En Sparta zit er eigenlijk net als voor de winst stopt. Misschien net iets minder als voor de winst.
Ja, die had ook een slechte reeks met 5 wedstrijden. Dat
Utrecht natuurlijk.
Eentje hadden gewonnen. Dus wat dat betreft was het voor Sparta ook wel even lekker om weer een wedstrijdje te winnen. Maar voor Excelsior had het nog veel belangrijker kunnen zijn, want die komen nu echt in de problemen.
Ja, zeker. De wedstrijd begon wel een beetje vervelend voor Excelsior met het uitvallen als er kan.
Ja, dan moet het maar een beetje vervelend. Dat is echt voor Excelsior, zeker in deze vorm. En was het nog een van de weinige zekerheidjes binnen de ploeg. En die zijn ze nu ook kwijt. Ja, echt super lullig, ook voor hem. Want hij is normaal gesproken degene die het verschil moet maken, zeker in dit soort wedstrijden.
Ik denk dat hij en El Yacoubi misschien wel de meest vaste krachten zijn.
Ja, Van Gassel keept ook een stabiel seizoen. El Yacoubi heeft nog wel zo'n momentjes gehad. Ja, jij wilt straks misschien erover Van Gassel hebben. Maar ik vind het geen geweldige keeper. Alleen, die gaat in ieder geval niet elke week door de ondergrens. En El Yacoubi heeft wel meerdere slechte momenten gehad dit seizoen. Dus wat dat betreft vind ik dat ook niet een super stabiele speler.
Nou ja, je zegt het. El Yacoubi, vervelend moment. Hij had er weer een.
Ja, ze dachten, we gaan ze nu maar in ons eigen goal schieten. Als we zo moeilijk scoren, dan...
Dan moeten we ze zelf maar maken.
Volgens mij hadden ze 3 goals gemaakt tot nu toe. En in 2023, 2 zeg maar zelf gemaakt en 1 eigen goal, waar ze van profiteerden. een heel lullig moment voor El Yacoubi.
Ik moet nu... Ja, dit komt misschien me nu te binnen. Ik moet nu heel erg denken aan het moment dat ik gisteren zelf in de kleedkamer had. Wij stonden 0-0. Mm. En er wordt iemand van ons ingewisseld die nooit speelt eigenlijk.
Yeah.
En die zegt, ja, misschien iemand in de kleedkamer, zegt, misschien scoort hij wel. En toen zei de trainer, dan verliezen we wel meteen.
Hey, dat zijn de aanmoedigingen. Dat in het amateurvoetbal kan dat.
Ja, dus misschien was het bij Excelsior vandaag ook wel zo. Ja, dat is echt, ja, echt een lullige goal.
Kijk, en dit soort dingen, dat kun je in principe een verdediger denk ik ook niet aanrekenen. Want nee, het is wel een ultieme poging om een doelpunt te voorkomen. Kijk, de fout staat natuurlijk meer in dat die voorzet überhaupt gegeven kon worden door Lauritsen. Ja, en dan is dit een soort ultieme poging om anders was die bal waarschijnlijk bij Lauritsen. Ik weet niet, nu twijfel ik over de voorzet, maar anders was de bal bij Lauritsen uitgekomen. Dan was hij in ieder geval erin gegaan.
Ja,
100%. Dus ja, dit valt niet heel erg El Yacoubi aan te rekenen. En ze waren niet meteen de kluts kwijt. Nou,
ze waren helemaal die kluts kwijt. Lamproen met een hele grote kans. En ik denk een volledig terechte gelijkmaker.
Hmm.
Beetje huts-kluts goal.
Ja, een beetje ongelukkig ook voor Olij. Die tot nu toe, of die eigenlijk alles tot dat moment tegenhield. Een hele goede redding nog gemaakt. Maar hier kon hij niet zoveel aan doen. Die bal die valt zo ongelukkig daar in die 16 dat hij net niet meer op tijd erbij kan zijn. En ja, het leek op dat moment dat het een bevrijdende goal was voor Excelsior. Dat is misschien voor rust zelfs nog de 2-1 kunnen maken. En dan had je waarschijnlijk een andere wedstrijd gehad.
Dan zo. Had je zeker
is een inkoppetje dit hoor.
Dan had je een andere wedstrijd gehad.
Het is een beetje een cliché. Maar want je gaat nu met 1-1 ga je de rust in. Terwijl je misschien als Excelsior wel het gevoel hebt van... Hey, we hadden er meer uit kunnen halen in de eerste helft. Ja, dan begin je zo vervelend dan de tweede helft. En dan is het meteen klaar.
Ja, het was binnen een kwartier nou dus klaar.
Ja.
En dan wil ik het wel even over die 1-2 hebben. Want... als ik het nou over het amateurniveau heb...
Ja, daar gebeurt het ook gewoon.
Ja, zelfs op niveau gebeurt het. Ja, ik weet niet wat Van Gassel deed. Want die bal was niet hard. Hij was niet echt helemaal... Een beetje zoals Evert ten Apel volgens mij dat altijd mooi kon zeggen. Verdekt geschoten.
Ja, en onverwacht. Dus ik zou ook niet hier Van Gassel als eerste schuldig aanwijzen. Kijk, het
ziet
gewoon...
zo lullig uit.
Ja, zeker. Nee, het zag er absoluut
dus ik moet zeggen, naar die hoek.
Ik dacht dat eerlijk gezegd ook. Hoor. Het eerste moment dat ik het zag, dacht ik... had hij niet meer kunnen doen. Alleen met dat snelle handelen van Saito kunnen we misschien ook de credits naar Saito geven. En het is gewoon meer pijnlijk dat Excelsior via een lange bal, het doorkoppen, een loopactie van Verschuren die ook alles kon doen wat hij wilde.
Ja.
Dat Saito zo makkelijk voor de keeper gezet kon worden. En daarmee dat ze die wedstrijd ook uit handen geven.
100%. Waar ik dan kritisch ben op Van Gassel, had hij denk een paar minuten later aardige showduik.
Ja, die pakte hij goed. Ja, dat was op zich wel een knappe redding. Alleen, ja, voor Excelsior is het niet genoeg om een keeper te hebben die af en toe een paar ballen pakt.
Echt, heb je zo'n geen hoge pet van hem op?
Nou, ik vind hem niet... Kijk, denk dat sommige mensen hem wel zien als een soort Olij, zeg maar. Of dat hij die stappen ook kan zetten. Maar ja. dat geloof ik gewoon niet. Ik vind het voor Excelsior een hele aardige keeper. Ik vind het niet een speler die ze slechter maakt in een degradatiestrijd. Ik vind ook niet een keeper die ze in zijn eentje erin gaat houden, zeg maar. En met dat scenario moet je wel rekening houden dat Excelsior echt hier niet meer uit gaat komen.
Nee, zeker. En de laatste twee goals, dat is denk ik een twee mannen met een flink wapen voor Sparta.
Ja, nou ja, Lauritsen sowieso. Ja, de beste veruit...
kopper van Eredivisie.
Ja, volgens mij had hij iets van meer dan 200 luchtduels al gewonnen. En dat voor deze speelronde zag Pieter Zwart van VI daar een tweetje over doen. Dat de tweede speler op die lijst zeg maar op 80 gewonnen luchten wel stond.
Volgens mij was de beste kopper van de Eredivisie Sio vast, als ik me niet vergis.
Oh, dat zou goed kunnen.
Volgens mij was die nog net iets beter.
Dat is in ieder geval wel de enige speler die... misschien heeft hij dan meer gewonnen percentage gewonnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar dat was wel de enige speler die echt Lauritsen aan banden kon leggen. Dat viel me toen ook op in die wedstrijd. Alleen de meeste verdedigers in de Eredivisie kunnen echt totaal niet op tegen hem. Dat zag je vandaag ook weer. Ja, en hij is bij eigenlijk al die goals is die belangrijk geweest.
100%. Ik denk die 1-3 en 1-4 eigenlijk totaal in het identieke goals. En dan de 1-4 is natuurlijk voor ons leuk. Onze collega Bart Vriends.
Ja, ik denk dat het een hele interessante aflevering van de Core Podcast gaat worden. Want ja, ze hadden het vooraf al even over natuurlijk vrijdag. Met ook de plannen die ze maakten. En daar wilden ze natuurlijk niet veel over zeggen. Maar ik denk dat Thomas Verhaar wel een zware week heeft. Een aantal goals uit de spelervattingen die je tegenkrijgt. En dan ook nog Vriends die er eentje binnenkomt. Dan wordt het wel heel pijnlijk allemaal.
Dat is...
Sterkte Thomas deze week.
Zou die nou gelachen hebben op die bank? Of toch een beetje gehuild hebben? Stiekem toch misschien diep op
binnen? Nee, op dat moment kun je er zeker niet om lachen. Dat weet ik wel 100% zeker. Ja.
Nee, dat denk ik ook. Een wedstrijd waar voor mij ook weinig te lachen viel. Want er waren twee vrijdagavondwedstrijden dit weekend. Dit was ook wel echt een vrijdagavondwedstrijd. Vitesse AZ.
Ja, meestal valt het niet mee op die vrijdagavond.
Zo. Ik heb niet zo heel vaak vrijdagavond vrij. Nou, dit keer wel. Ik ging lekker op het bankje zitten. Vitesse AZ aan. Ik had best wel een leuke wedstrijd verwacht. Want ik vind Vitesse de laatste weken maakt best wel een leuke indruk. En AZ, ja, daar kan je altijd wel wat leuks van verwachten. Maar het tegendeel werd bewezen.
Ja, ik vond het opnieuw niet fantastisch van AZ. Maar Vitesse heeft ook net te weinig kunnen doen om de zege af te houden. En AZ heeft net genoeg geforceerd. Iets te veel misschien wel, want Carlson die schoot op een gegeven moment van alle hoeken en standen op goal. En dat wordt je in principe aangevreven op het moment dat er geen één bal ingaat. Alleen ja, dat was Kjell Scherpen.
Ja, wat natuurlijk wel heel mooi was voorafgaand aan de wedstrijd.
Eigenlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. Of Theo Bos, ja. Daar neem ik aan dat je het over hebt. In de vierde minuut doen ze dat volgens mij. En ik vind het gewoon een heel mooi idee, zeg maar. Omdat het is natuurlijk al best wel een tijdje geleden. Maar dat ook jongere sporters worden meegenomen door zo'n actie, zeker, zeg maar. Ja. Vanuit die harde kern, door dat grote spandoek. Door de manier waarop zijn vrouw, zeg maar, in het zonnetje, of weduwe dan in dit geval, in het zonnetje wordt gezet. Dat gewoon blijft leven, zeg maar. En ik hoop eigenlijk dat dit nog jaren zo doorgaat. Zodat die man niet wordt vergeten.
Nee, helemaal niet. Ze speelt ook met Support Casper op de shirts.
Ja, ook. Ja, ja. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Ook een goed doel, Casper van Eyck.
Ja.
Nou ja, jij zal hem ook kennen. Ook voor het goede doel.
Ja.
Dus wat dat betreft echt fantastisch dat dit gebeurt. En dat was eigenlijk het hoogtepunt van deze wedstrijd. Want het sportieve hoogtepunt kunnen we eigenlijk niet noemen.
Nee, zeker. Als ik jou de quote citeer. Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar dit hoort er helaas ook bij. Liefst zo min mogelijk, maar helaas gebeurt het me te vaak. Over wie denk je dan dat ik het heb?
Nou ja, dat kan alleen maar over Kjell scherp gaan. Ja, ik begin nu om te lachen, dat wil ik eigenlijk niet. Maar, want ik vind het eigenlijk heel triest voor die gozer. Omdat het gebeurt hem te vaak. Ja, hij moet elke keer voor de camera dit soort verhalen ophangen. Ook omdat hij gewoon veel te vaak dit soort fouten inderdaad maakt.
Ja.
We hebben het vorig jaar heel vaak gehad over Circus Schubert. Maar eigenlijk is Circus Scherpen nog een grotere circus. Omdat hij maakt denk ik nog meer fouten dan Schubert. En dat is echt een prestatie.
Zeker. Ik denk vooral, zeg maar, de eerste instantie dat je die goal ziet, denk je nog raden zwabber misschien. Maar ze hebben heel mooi die herhaling van achter Pascal Jansen. Daarna zie je gewoon, die bal komt bijna recht op hem af.
Ja, het is elke keer een soort technische fout. Of dat hij met zijn handen niet goed achter zit. Of dat hij uitkomt, maar dan in één keer weer inhoudt. Het zijn allemaal van die rare inschattingsfouten die een goede keeper in principe niet maakt. Aan de andere kant, hij zit wel in de voorselectie van Oranje, omdat hij ook dingen goed doet. Alleen, ja, hoe lang mag je fouten blijven maken als je ook dingen goed doet? Dat is een beetje mijn vraag. Ja, dat vind ik moeilijk.
Ja, zeker. Twee dingen die je er ook nog uit wil pakken, want heel veel was er ver. Ja, de grote kans van Odgaard misschien, maar er was echt heel weinig deze wedstrijd. De rol van Meinans, die in een iets andere rol speelde dan normaal. Zeker omdat het was heel aanvallend middenveld met Reinders, Mihajlovic, die op 10 speelde dan echt. En Meinans dan net als soort box-to-box.
Ja, eigenlijk een soort van de vervanger van Klaasie. Ik denk dat Reinders meer de rol van Klaasie overnam. Maar dat Meinans. Maar hij was wel de 2-6. Dus het was wel echt. Ja, ik kan er enorm van genieten.
Ja?
Alleen ja, ik in grote wedstrijden kan dit in principe natuurlijk niet om twee van die gasten naast elkaar te zetten.
Nee, zeker niet.
Maar zij leveren allebei, zowel Reinders als Meinans, leveren heel veel energie. Dus die hebben ook het loopvermogen en het technische vermogen. Dus ik kijk er heel graag naar. Alleen ja, Klaasje was nu geschorst, maar die hebben ze voor dinsdag wel weer nodig natuurlijk.
Zeker. Over die wedstrijd van dinsdag, ik vond het heel raar wat Jansen zei. Die zei, we moeten genieten en de huid duur verkopen.
Ja, het was een beetje een combinatie van twee coaches. Maar het inderdaad eerst over genieten en daarna over de huid duur verkopen.
Wouter, Feyenoord won van Lazio. Dan kan je toch niet zeggen dat je ervan moet genieten? Dan moet je toch gewoon zeggen van, voor een hele lastige wedstrijd. Ik bedoel, ik heb Lazio gekeken van het weekend. Die versloeg even Napoli in eigen huis. Dus
ja, ik vind ik denk niet dat je tegen je spelers moet gaan zeggen dat ze ervan moeten genieten. Want nee. Ik denk dat er heel weinig te genieten valt.
Ja, ik denk dat
het echt een keihard strijden wordt voor resultaat. En dat je echt alles mee moet zitten om überhaupt iets uit die wedstrijd te halen. En om er daar niet met 3-0 vanaf te gaan.
Dat was Feyenoord toen ook. Die hebben ook al een mazzel. Die 3 ballen op de lat, geloof ik.
Ja, Feyenoord heeft in Rome echt compleet weggespeeld. En thuis viel het net aan de goede kant op. Ja, hele lastige wedstrijd voor AZ.
Ja, door naar de degradatiekraker van het weekend. Ik zei het net ook al tegen jou. Dit was een beetje een keukenkampioen-divisiewedstrijd. Volendam-Emmen. Dat is niet het enige wat ik erover kan zeggen. Maar dat is wel, denk ik, de tendens van deze wedstrijd.
Het was echt een KKD-duel, ja. Inderdaad. Het was Ja, vermakelijk om naar te kijken.
Heel vermakelijk. Het ging elke kant op. Ik denk dat Volendam de wedstrijd echt fantastisch begon.
Ja, met Veerman, Henk Veerman eindelijk een keer in de basis. Ook omdat Augustinio nu alsnog geschorst is. Die kreeg de tweede kans. Was daarvoor was nog een grotere kans. Maar die schoot hij vanuit een moeilijke hoek op Van der Hart. Dus je dacht, nou ja, Volendam zit er goed in. Speelde best wel goed positiespel. En na een kwartier
was het weg.
Helemaal weg. En dan nam Emmen het over. En
ja.
Ja, dan is het eigenlijk wachten op het moment dat Emmen scoort. Nou, dat had in de eerste helft al makkelijk kunnen gebeuren. Als je ziet wat er allemaal gebeurde. Ook wat Stankovic allemaal aan het doen was. Diemen speelde heel goed. Kreeg ze totaal geen grip op. Ja, bal binnenkant paal. Rebound gaat er niet in. Ja, die Stankovic dat ene moment.
Eén moment.
Nog? Ja, je kan hem misschien wel meer noemen.
In de eerste helft al twee momenten.
Ja, ik vond het lulligste, zeg maar, die bal die hij zo kan vangen. Ja, precies. Nou ja, daar had hij heel veel geluk.
Ja, hij had echt veel geluk. Hij had volgens mij ook nog een bal waar net geen rebound, die hij net nog kon pakken.
Mm.
Net op tijd naar de grond ging. Maar hij was zeker, waar we hem dit jaar vaak genoeg goed hebben zien keepen, was hij dat zeker niet.
Nee, dan had je in deze wedstrijd kon je dat eigenlijk niet gebruiken. Directe concurrent. En we hadden zegen ook heel hard nodig. Dus ja, en het leek ook die kant op te gaan. Zeker na die 1-0.
Zeker, ja. Dan denk je inderdaad naar de rust. Misschien schiet het nu wel weer helemaal de andere kant op. Dat gebeurde niet, want eigenlijk vrij snel was het raak.
Ja,
wie zijn fout was het?
Zo, heb je even een uurtje. Ja, het is al heel gek dat Emmen zo snel in die situatie komt. Maar ik denk dat het vooral een communicatiefout is tussen, volgens mij was het Mbuyamba en Stankovic, waardoor ze allebei die bal niet pakken. En Romani die er zo tussen doorloopt en
Ik vind vooral de fout van Mbuyamba.
Ja.
Je moet als je je keeper zo ziet twijfelen. Ja. Je ziet, als je één keer opkijkt, zie je keeper. Dat kan je echt van iemand aflezen. Dat die beetje aan zijn lichaam staat.
Ja, je moet hem eigenlijk gewoon een enorme ros geven. Die bal. En dan daarna inderdaad met je keeper maar ruzie gaan maken. Omdat hij waarschijnlijk wel losriep of zo. Maar je kan het risico inderdaad gewoon niet nemen.
Nee, ik denk dat het wel een van de snelste goals ooit is in de tweede helft.
Oeh, dat zou goed kunnen.
13 seconden.
Ja. Ja, de manier waarop die bal dan ook nog ging, maar dan gaat er niet in één keer in, maar ook nog via Stankovic. Dat maakt het helemaal fantastisch. Of nou, fantastisch. Het is gewoon super om zo'n knullige goal, zeg maar, te zien. En ja, alleen voor Volendam was het iets minder.
Ja, en de wedstrijd kantelt vervolgens nog een keer. Mirani komt erin en eigenlijk...
Diemers maakt het... Daar maakt het Diemers wat moeilijker voor.
Ja.
Die kreeg iets minder ruimte. En Volendam net even iets beter in de wedstrijd. En dan heb je ook nog een... Ja, kleine rol voor de arbitrage. En dan, dat is wel het understatement van de dag.
Vind je?
Ja, zo'n fout kun je op zich maken hoor. Maar het is wel heel, heel lullig voor Emma dat een corner die geen corner is, zeg maar, dat daaruit dan die 1-1 valt. En dat het dan daardoor weer precies de verkeerde kant op valt voor Emma.
Nee, voor de mensen thuis, leg even uit wat er precies gebeurde.
Ja, het was volgens mij een hakje achter standbij langs van, of in ieder geval, Walito Chic, die nam me mee. Twierik is wel in dat duel, maar raakt de bal niet. Heel overtuigend geclaimd door Ulchik. Moet ik hem meegeven? Dat moet je ook maar even doen in zo'n wedstrijd. En van daaruit scoort natuurlijk Volendam met die corner.
Ja, en toen was het één richtingsverkeer wil ik niet zeggen. Maar vooral Emmen stortte redelijk in.
Ja, het is gewoon echt een mentale tik geweest.
Ja, en toen kwam de andere Ulchik, Bilal, die met een brede lach voor de camera stond. Die maakte echt een mooie goal.
Ja, het moet voor hem ook een beetje bevrijdend hebben gewerkt, denk ik. Ik denk dat zijn sprint ongeveer de langste sprint was na een doelpunt dit seizoen. Hij ging helemaal de fanatieke aanhang van Volendam opzoeken. Ja, ik denk dat hij ook wel veel kritiek heeft gehad. Ik denk dat hij heeft ook natuurlijk ook wel momentjes gehad met Jonk.
Ja.
En dan is het des te lekker dat hij hem maakt.
Want hij is twee keer voor disciplinaire redenen uit de selectie gezet.
Ja.
Nou, hij zei zelf, misschien is dit dan de manier hoe ik mezelf de basis in kan schieten.
Nou ja, als hij dit soort goals blijft maken wel. Maar ik weet niet of Jonk heel veel reden heeft om te wijzigen. Maar goed, ja, laten we daar niet te diep op ingaan. Ik wil eigenlijk wel hebben over de rol, zeg maar, van de Emmen-spelers bij die goal. Want de afloop was vooral het verwijt dat ze die 1-1 niet over de streep trekken. Ja, in dit geval, ik vind dat Diemers echt... Al moet hij rood pakken.
Het is binnen de 16 volgens mij. Hè?
Nou ja, hij heeft eerst nog een kans om een overtreding te maken buiten de 16. Dat probeert hij ook. Dat doet hij net niet overtuigend genoeg. Ja, dan moet het maar schop. Roekeloos.
Jij zegt, hij moet een schop geven.
Ja, dat had echt roekeloos gemogen. Dan was in ieder geval die goal niet gevallen. En dat vind ik wel verwijtbaar. En ja, Dirkse kopt die bal ook nog heel ongelukkig weg. Dus daar gaat het in principe al fout.
Ja.
Maar ja, hij had het nog kunnen repareren. En dat doet hij ook niet.
Nou ja, en daarna ging het van kwaad naar erger. Met de kopbal van Kizai Veendorp, die niet helemaal was.
Nee. Ja, ik twijfel een beetje hoeveel ik hierover moet zeggen. Maar ik heb Ik heb iets te veel momenten van hem gezien dit seizoen dat ik denk van... Ja, dat Emmen, als ze in de Eredivisie willen blijven... ja, dat ze op een gegeven moment ook een sterkere selectie moeten hebben... omdat niet elke week dit soort gasten hoeven te spelen. Zowel Dirks als Veendorp. Nee. Het is gewoon dit jaar ook gewoon niet goed genoeg.
Nee, dat zei Lukien zelf ook. We hebben een wedstrijd verloren die we niet kunnen verliezen eigenlijk.
Nee, nou, daar bekijk je nog van de positieve kant. Het is eigenlijk nog best wel knap dat ze met deze selectie dit voetbal hebben laten zien.
Zeker. We gaan lekker door naar Utrecht Fortuna Sittard. Over van kwaad naar erg gesproken eigenlijk.
Ja, en over vrijdagavond wedstrijden.
Och,
en dit is volgens mij de laatste die we bespreken ook, omdat we Cambuur Go Ahead niet kunnen doen, toch?
Ja, nee, dat klopt. Dus, even kijken, dit is inderdaad de laatste wedstrijd die we gaan bespreken. Nou, alles was denk ik slecht in die wedstrijd. Het veld was slecht, heel slecht.
Mm.
En Utrecht was echt... hoe je nou in één week... Vorige week won ons, volgens mij was vorige week Sparta... Prachtige overwinning.
Ja, wel een beetje geholpen door die rode kaart. Maar dat was op zich nog een oké wedstrijd. Ja, en ze hebben een hele goede fase gehad onder Zielbebouw. Ik dacht echt dat ze erheen waren. Ik heb het volgens mij ook gezegd. En toen hielden jullie mij een beetje tegen van niet te vroeg juichen. Of jij of Mart was dat. Maar ze lijken weer helemaal terug bij af.
Nou, die wedstrijd tegen Spakenburg heeft wel pijn gedaan, kan je zien.
Nee, ja, 100%. Dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. Het helpt ook niet mee dat dan... Ja, ik vind het zo ongelooflijk triest wat die Utrecht supporters doen. Dat de eerste vijf minuten dat het vak leeg houden.
Slaat toch nergens.
Een paar hele... stomzinnige spandoeken opgehangen. Echt, dat ging helemaal nergens over.
Maar wordt je club nou nog bestuurlijk verschrikkelijk geleid? Of is er een trainer die zich totaal niet inzet of waar dramatisch... Ja, weet je, kijk, hoe pijnlijk het ook is, het hoort bij voetbal.
Ze hebben 5-5 tegen AZ gespeeld. Het was een wereldwedstrijd. Hadden ze dik moeten winnen. Ze zijn in de beker doorgegaan tegen AZ. Ook heel knap.
Feyenoord thuis gelijk. PSV thuis gelijk.
Ze hadden helemaal geen slechte serie. Dat is dit de één wedstrijd. Kijk, ik snap dat het pijnlijk is om van Spakenburg te verliezen. Ik snap dat het pijnlijk is om de halve finale niet te halen. Maar dit gaat Utrecht echt werkelijk op geen enkele manier helpen, deze actie. Nee. En ook niet die blaadjes met schaamie kapot erop. Ja, hoe verzin je het? Echt te triest voor woorden. Maar goed.
Nou, de spelers kregen er ook niet heel veel vertrouwen door, want het leek totaal achterin. Ik heb zelden opbouw... Nou, het was niet eens een opbouw, het was de verwerking van lange ballen bijvoorbeeld. Ik heb Van der Hoorn wel gewoon elke bal en Kleiber ook in de voeten van de Fortuna-spelers zien komen.
Ja, die zijn het ook helemaal kwijt.
Echt, Kleiber was
ook
echt...
Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus het is ook wel heel matig nu bij Utrecht achterin. Heel gek.
Ja, misschien als we één lichtpuntje nog uit moeten pakken, was dat Labiat. Voor het eerst in de basis starten.
Ja, en dat hij nog iets meer dan een uur kon spelen. Maar die kon eigenlijk ook de verschillen. Maar kijk, zonder Busdogan, zonder Boet. Met Labiat nog niet helemaal fit. Met Boucher een keer niet geweldig. Ja, blijft ook wel weinig over bij Utrecht. Los van Doefikas. Maar dat vind ik eigenlijk stiekem ook geen goede speler. Maar die maakt ze wel.
Ja, want Utrecht kwam nog op voorsprong. Beetje gelukkige goal, rebound en een corner. Maar eigenlijk ging Fortuna daarna gewoon door op de voet van... Ja. Een betere ploeg zijn. En kregen wat ze verdienen, denk ik.
Ja, die waren zelf ook... Eusjekoe was na afloop zelf ook verbaasd... voor de ruimte die ze kregen om te voetballen. En ja, ze dwingen dan uiteindelijk nog twee goals af. Waarbij ik vooral die van Nosling tof vond. Omdat hij natuurlijk een aantal jaren... gewoon echt bij de amateurs heeft gespeeld... In de regio Utrecht. En eigenlijk pas volgens mij nu tweede jaar... in profvoetbal zit. En het is gewoon een echt superleuk ventje. Zowel het interview bij ESPN als NOS is de moeite waard om terug te kijken. Want het zijn allebei leuk. Nou ja, dat ook. Maar ook gewoon zijn teksten. En de manier waarop hij voetbalt vind ik eigenlijk ook leuk om naar te kijken. Dus.
Nu moet ik, en ik ben er deze podcast al vaker geweest, kritisch zijn op de keepers. Ja, ik vind dat die bal er nooit in mag.
Nee, ja, het verbaasde mij ook. Dat hij vanuit die hoek, in de korte hoek zeg maar, dat hij dat niet goed afschermde. Nee. Dat vond ik ook niet sterk van Barbas.
Nee, helemaal niet. Ook de 1-1 was trouwens, als dat, kijk, dat was slecht gekiept. Maar we kunnen bij de 1-1 natuurlijk ook vraagtekens zetten bij het duo Van der Hoorn en Sanja.
Ja, Van der Hoorn had weer jonge juffrouw duty vandaag. Want dat was...
jongens.
Nou ja, die speelt gewoon echt een aantal wedstrijden op rij. Echt gewoon totaal niet, want het is fysiek best een oké verdediger, zeg maar. Maar hoe hij de duels ingaat, hij is gewoon echt wel een beetje kwijt. En het is ja, misschien eigenlijk wel een moment te hopen dat Santiago snel terug is. En dat Van der Hoorn even in de luwte kan. Want als Saint-Jean en Van der Hoorn elke week deze fouten blijven maken, wordt het op een gegeven moment wel heel erg pijnlijk.
Het is sowieso voor Utrecht te hopen dat er snel weer iets van positiviteit kan komen, want... Ja, hoe langer je dit doortrekt toe? Als het nu al met schaam je kapot bordjes op de tribune zitten en ze allemaal dit soort acties gaan doen. Na één wedstrijd, dan ben ik benieuwd hoe dit gaat als er nog twee of drie verliezen.
Ja, je moet niet de play-offs gaan mislopen, want dan heb je echt wel, dan breekt zeker de pleuris uit.
Best wel dicht bij Twente staan bijvoorbeeld.
Ja.
Eigenlijk is er niks aan de hand.
Nee, dat is een hele luxe positie waarin Silberbouw gestart is. En hij heeft het aan het begin ook heel goed gedaan. Maar Rankovic en Silberbouw zaten nu echt als twee verdwaalde mensen op die bank, zeg maar, verdwaasde mensen voor zich uit te kijken van wat gebeurt er hier allemaal. En ja, dat snap ik ook wel als je zulke tegengoals krijgt.
Zeker. Dan gaan we door naar de allerlaatste wedstrijd die we helaas niet kunnen bespreken. Dus Cambuur Go Ahead. Op het moment van opnemen is er nog weinig bijzonders gebeurd. Laten we dan even, tenminste, laten we het er nu ingooien wat je denkt dat het wordt in ieder geval. De kennis van nu.
Ik denk een stiekem overwinning van Go Ahead 2-1.
Dat zou mooi zijn voor Mart. Dan gaan wij lekker door naar de grote spelers, hete kolen. Ik heb voor grote spelers hier een aantal mooie luisteraars, kijkers die een paar suggesties hebben. Zo hebben Martijn, Tober en René hebben Noslin, grote speler. Nou, voor zijn interview zou ik hem alleen al een grote speler geven misschien. Jeffrey heeft Barkas voor het clubinterview.
Oh, die hebben we niet gezien. Moeten we nog even terugkijken. Mooie suggestie, maar dan gaan we nog even kijken.
Ik vond het interview, of het filmpje van Silberbouw wat minder. Leek net dat hij gegijzeld was. Heb je het niet gezien?
Nee.
Nou, het leek net dat hij gegijzeld was en van de autotune iets af moest lezen. Marco Wellenreuter. Nou, dat vind ik wel een beetje voorbarig.
Ja, vond hem wel goed. Een beetje overdreven misschien. Mensen kiezen zelf een grote spelers. Dus het is oké.
Wie ben ik om dat te zeggen?
Hij heeft het goed gedaan, alleen dan gaat het bij ons net niet halen, denk ik.
Mico met Dennis van der Ree.
Ja, ook mooi hoor. Dit is wel een hele creatief ook. Want eigenlijk heeft hij nu de laatste week heeft hij het aardig op de rit. Dus dat vind ik een mooie dit.
En dan Stijn met wie anders dan? Bartje Vriends.
Ja, ook een leuke trouwens.
En wie is jouw grootste speler van het weekend?
Ja, ik zou voor de letterlijke uitleg kunnen gaan. Dan zou ik Lauritsen kunnen noemen. Of eigenlijk letterlijk en figuurlijk deze week. Maar ik ga voor een andere speler die het verschil heeft gemaakt in de degradatie duel. Dan ga ik voor Daryl van Michem.
Mooi.
Die eigenlijk het hele seizoen erin, eruit. Maar elke keer belangrijke dingen blijft doen voor Volendam. Nu ook weer. Dus ik ga voor hem deze week.
Ja, ik zit nu al eigenlijk de 5 minuten dat we deze podcast zijn aan het opnemen. Zit ik in mijn hoofd ook een beetje na te denken van wie moet ik nou grote speler gaan maken?
Dat is niet makkelijk, hè?
Nee, het is helemaal niet makkelijk. Maar een speler die we niet eens hebben benoemd, wat ik wel raar vind. Die voor mij echt in het stadion enorm opviel. Was Tijmen Blokzijl, die ik echt weer fantastisch vond spelen. Die echt by far de allerbeste misschien wel was bij Groningen. Volgens mij heeft hij niet zo heel lang contract meer. Dus als ik een topclub in Nederland zou zijn, zou ik het wel weten.
Wel snel hoor.
Ik had met Thijs Faber, onze grote vriend van Groningen, die kennen we wel. Daar had ik er nog mee over. Ik zei tegen hem, ja, als je hem als Feyenoord zijnde nu kan halen en nog 2 jaar zou kunnen uitlenen naar Groningen voor een klein bedrag. Ja, ik zou het doen. Maakt echt een fantastische indruk op mij. En ja, sowieso jongens van 17 inpassen op zo'n moment vind ik echt, daar heb ik respect voor Dennis van der Ree dat hij dat doet. Dus die verdient het wel, vind ik.
Oeh, dat vind ik een hele, hele mooie keuze.
Mooi. Dan gaan we naar de minder mooie keuze, hete kolen. Hier natuurlijk wat input gekregen. Zo zegt Jeffrey, het beleid van FC Utrecht. Ik weet niet of dat zij nu hebben verloren, dat ligt aan het beleid van FC Utrecht.
Ja, ik vind dat ze juist nu wat beter doen, zeg maar, dan andere jaren. Een beetje een combinatie van wat ervaren krachten en spelers als Boet en Busdekan, die wel goed gescout zijn. Discord kan ik daar nog bij noemen. Dus Bargas doet het normaal gesproken goed. Dus ja, daar kan ik het niet. Dit seizoen vind ik dat niet zo terecht als andere seizoenen.
Nee, dan hebben we nog Brian die zegt Mike van der Hoorn. Kan ik nog wel bij. En Bart en Silvio die zeggen Joey Coy.
Oh ja, die staat heel hoog op het lijstje. ik vind het alleen een beetje makkelijk om hem te kiezen. Hij was sowieso een van de kandidaten op mijn lijstje. Ik ga het nog meer richting KNVB verwijten, zeg maar. Of sowieso de spelregels, dat op een gegeven moment moet er ook gekozen worden dat als iemand zo'n achterlijke beslissing neemt, dat we het gewoon terug kunnen draaien. Ja. En het kan nu niet, omdat het een gele kaart is. Ja. Dat moeten we gewoon gaan wijzigen, want dit kan gewoon niet. Maar ik ga daar niet voor. Ik heb nog getwijfeld over Arne Slot. Omdat ik zag Bruce Tol voorbij komen, de suggestie voor hete kolen voor Valentijn Driessen. Ja, die ging op de persconferentie op een hele gênante manier aan Arne Slot refereren aan scheidsrechtelijke beslissingen. Dat hij daar altijd over klaagt en dat hij dan nu ineens over stil was. Om het even kort samen te vatten. Alleen, ja, ik heb me er eerlijk gezegd ook wel een beetje aan gestoord. Aan zijn interview en de manier waarop hij daarmee omgaat. Want dat moment van Meta zegt dan ook gewoon heel uitgesproken van dat dit een fout is. En hij draait er dan een beetje omheen. Hij zegt, ja, vanuit Groningen perspectief had ik het ook zo bekeken inderdaad. Dan had ik me ook benadeeld gevoeld. Maar zeg dan heel hoe uitgesproken je bent over dat moment bij Pruppen, bij Twente bijvoorbeeld. Wees dan ook zo uitgesproken bij Groningen. Ja. Dat is
niet.
Nee, oké, maar het is ook een beetje trainers eigen. Dus ik weet niet of ik hier aan de slot nou specifiek voor aan de hete kolen moet geven. Maar wees dan uitgesproken zowel aan de ene kant als aan de andere kant. En hij zei nu ook, ja, door die rode kaart verandert het wedstrijdbeeld niet. Ja, dat was gewoon niet zo. Want kijk, ik weet dat Feyenoord al dominant was voor die rode kaart. Alleen dat element van Groningen in die omschakeling met Manu bijvoorbeeld valt wel weg. Want die wordt gewisseld omdat Groningen met 10 man komt te staan. Dus dat valt weg. Feyenoord kreeg meer kansen. Ja, ik vond het gewoon niet een heel sterk interview. Dus Maar ja, als dan Utrecht supporters met schaam je kapot bordjes, dan gaat hij toch echt naar Utrecht.
Ik heb van jou geleerd dat de hete kolen ook een beetje een duwtje in de rug is.
Ja,
dus
zeker.
Ondanks dat hij goed heeft gespeeld en een mooie goal maakte, was er een moment waar ik me mateloos aan irriteerde. Bilal Uçik, mooie goal. Maar om dan naar de hele andere kant van het veld te rennen, zo met je vingers naar jezelf toewijzen. Ja, sorry, dan dat getuigt niet van heel veel zelfkennis. En de jongen kan fantastisch voetballen, zoals Wim Jong zelf ook al zei. Maar kom op, weet je mag een beetje bescheidenheid mag best op zijn plek zijn. En laat het nou eens voor een jongen die zoveel talent heeft, zo fantastisch kan voetballen, want daar twijfel ik niet aan. Dan moet je gewoon de grote man hebben voor Volendam. En dan moet je niet na één goal bij een invalbeurt, terwijl je zo'n raar seizoen hebt, met die vingertjes naar jezelf wijzen en naar de andere kant van het veld rennen. Dus voor dat juichen geef ik hem de hete kolen. Maar wel met een soort steuntje in de rug van zo'n goede voetballer, zo'n groot talent. Dus kom op, schep je er bovenop.
Ja, vind ik ook een mooie keuze. Je zit er lekker in vandaag.
Ja, ik ben helemaal scherp. We hebben dus helaas geen coach van het jaar, want Cambuur Go Ahead nog eens bezig. We kunnen wel gaan kijken naar de stand in de Eredivisie. Bovenin natuurlijk niks veranderd. Feyenoord, Ajax, AZ en PSV wonnen allemaal een wedstrijden. Twente definitief afgehaakt.
Nee, ja, dat waren ze in principe al, ja. Maar er, in een paar weken eigenlijk het seizoen weggegooid.
Zeker. En jij zegt Go Ahead gaat winnen, dus daar vertrouw ik jou volledig op. Dan,
wat gebeurt er dan? Welke plek gaan ze doen?
Dan? Go Ahead.
Ja.
Go Ahead blijft dan op plek 12 staan. Dus ik weet niet hoe het doelsaldo er zit, maar dan komen ze gelijk met Fortuna op plek 11.
Oké, okay, ja. En Cambuur komt
29 punten.
Cambuur komt sowieso niet van de laatste plaats af, ook niet als ze hem winnen.
Nee, en Volendam heeft zich nu 6 punten of 5 punten losgewerkt van überhaupt degradatie zorgen. 6 punten van directe degradatie. Dus dat is ook prachtig. Nou hoorde ik net hier in het draaiboek, groot nieuws. Cambuur 1-0 voor.
Oh.
Dus dat verandert weer een hele wending in de degradatiestrijd.
Het wordt een hele stiekem 1-2 voor Go Ahead. Dus dat komt nog.
Dat zeg je nu alvast. Dat zou wij wel veranderen, want dan wordt het wel een stuk spannender onderin. Want dan komen ze allemaal in 2 punten, de plek 16, 17, 18.
Ja, ik hoop daar eigenlijk ook op, want ik vind het... ik heb sowieso geen voorkeur, maar ik vind het tof als Cambuur aansluit in die race met al die andere teams. Spanning. Dat dan recht spannend wordt. Ja.
Ik heb de Bundesliga gekeken. Dus staan ze alle 517 punten, geloof ik. Dus dat zou in Nederland
daar zit één punt van 19 en 20. Dus dat is echt gek uit.
Ja. We gaan ook nog snel vooruitkijken naar de volgende week. Op vrijdag, het vrijdagavondpotje, is dit keer natuurlijk maar 1:08. Go Ahead tegen RKC Waalwijk. Beetje soort van strohalm om de play-offs. Kijken wie je nog aan kan haken.
Ja, sowieso. Twee ploegen die weinig te verliezen hebben.
Nou, dus nog dat niet.
Nee. Dat klopt. Maar
die moeten niet in een vrije val gaan komen natuurlijk. Dan gaan we naar de zaterdag. Een 16:30 wedstrijd op zaterdag vind ik echt... Ja, ik heb er een hekel aan. Maar M Excelsior, dat is wel ook
daar
weer...
Daar zit echt super, super
daar zit heel veel spanning op. Ja. Zeker voor Emmen. Als je nu al van Volendam verliest, je gaat ook nog iets van Excelsior verliezen, dan zou het heel pijnlijk worden. Dan hebben we ook nog Fortuna Twente, 18:45. AZ tegen Groningen. Dus voor Groningen weer. Lastige wedstrijd. Sparta Vitesse. Dan gaan we naar de zondag. NEC Utrecht. Leuke lunchwedstrijd. Zoals Joop Buiten dat mooi zegt. Heerenveen Ajax, 14:30. Niet makkelijk. PSV Cambuur. En we sluiten het weekend af om 18:00 met Feyenoord tegen FC Volendam.
Ja.
Wat springt eruit voor jou?
Sowieso die degradatie kraken. Dat wordt echt wel een wedstrijd die uiteindelijk het verschil zou kunnen maken. En natuurlijk Heerenveen Ajax is ook wel echt een potje om naar uit te kijken. Ja, voor jou dan Feyenoord-Volendam. Zou het toch wat zijn als die Bilal ziek op basis van jouw hete kolen straks er even twee inschiet tegen
en
Feyenoord.
En precies waar ik zit naar me toe ja, of
ja,
zo.
Ja, dat zou,
dat is wel karma.
Dat zou wel een mooie scenario zijn voor hem, ja.
Ja, ik ben er dus volgende week niet, want ik zit op zondagavond in de Kuip. Jij zit hier wel weer?
Ik zit hier met Mart.
Gezellig.
Gewoon weer om 7:00, denk ik. Dus ja, Feyenoord-Volendam zullen we dan op de maandag in de daily, denk ik, meenemen. Net zoals we morgen. Als er nou iets heel geks gebeurt bij Go Ahead Eagles, of Cambuur wint inderdaad, sluit aan. Hoor je er vast morgen wat over in de daily.
Sowieso. Ik moet zeggen, Wouter, we zijn er weer doorheen gesprint.
Net in een uurtje, denk ik, ongeveer.
Tuurlijk, het time management, hè.
Klasse, hoor.
het is een ervaringsvak, hè, presenteren.
Zeker.
Het gaat steeds beter. Ik wil je enorm bedanken. En ik wil natuurlijk ook alle kijkers en luisteraars bedanken, die natuurlijk weer deze podcast met veel plezier hebben geluisterd. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe Bord op Schoot van Speelronde 25. Morgen zijn we weer terug met de nieuwe FC Afkikken Daily, dus ga ook zeker die kijken. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag verder. Laters.